Filosoof Etienne Vermeers is overleden na euthanasie. Hij werd 84 jaar. Ongeveer anderhalf jaar geleden sprak fotograaf Lieve Blankaert met Etienne Vermeers over zijn intieme kijk op leven en dood. Het gesprek is nooit eerder naar buiten gebracht. Tot nu. De Morgen brengt het in een podcast van 3 afleveringen. Dit is aflevering 2. Over de dood, het geloof en zijn laatste woorden.
Er zijn verschillende dingen waar ik spijt van heb. Als ik terugga naar mijn jeugd, het is iets heel banaals, hè? Ik herinner me, we waren op kamp en er moest een boodschap gedaan worden. Dat was in de Ardennen, een boodschap gedaan worden naar het dorp. En een van die jongens die vroeg mij of ik mee wou gaan. Die moest dan boodschappen doen en ik had geen zin. Ik vind dat nog altijd spijten. Ik beklaag mij dat nog altijd. Dus, en het is dus verschillende keren in mijn leven gebeurd dat ik mensen die mij iets vroegen, ofwel niet onmiddellijk positief gereageerd heb, ofwel wel positief gereageerd, maar dan eigenlijk vergeten, of ja, mij niet verder van laten. En in het Engels zeggen to let someone down. Iemand laten zitten, in de steek laten. Dat heb ik enkele keren in mijn leven gedaan, en ik beklaag mij dat heel erg. Ik heb daar heel veel spijt voor. En ik ben daarover beschaamd eigenlijk ook. Mensen die je iets gevraagd hebben, en je hebt het niet gedaan. Dat is zo, ja, waar ik het meest spijt van heb. De vraag hoe ik het liefst zou sterven, als ik die keuze heb. Ten eerste, een van de mogelijkheden in mijn situatie is natuurlijk dat ik zal sterven door een hartaanval. Dus een infarct. En als dat zo is, heb ik het liefst dat die infarct, ik heb er nu al 2 gehad, maar die waren niet dodelijk. Dus dat was verschrikkelijk pijnlijk, vooral de eerste infarct was verschrikkelijk pijnlijk. Alleen te vergelijken met de niercrisis, die ik ook eens gehad heb, is ook verschrikkelijk pijnlijk. Ik wou dus graag een hartaanval hebben, maar onmiddellijk gedaan dus. Hè? Pats gedaan en voorbij. Anders, als het dus een slepende ziekte zou zijn, dan zou ik zeker kiezen voor euthanasie. Op een manier dat je dus op een vreedzame, rustige manier uit het leven kunt stappen. Hè. Het is namelijk zo, ik heb helemaal geen angst voor de dood. Dat was een eeuwige discussie tussen mij en Jaap Kruithof. Jaap Kruithof heb ik gehad als jonge professor en daarna als collega. En die wou maar niet geloven dat ik geen angst heb voor de dood. Ik begrijp gewoon niet wat dat is, angst voor de dood. Ja, je weet, je zou het eens moeten sterven. En je zegt, ja, liefst zo laat mogelijk en liefst zo lang mogelijk leven in een behoorlijke toestand. Maar als dat leven niet meer behoorlijk is, dan stop ik er liever mee. En dan, ja, dan komt wat sowieso toch moet komen. De dood komt. Er is een periode geweest waarin ik nog niet leefde. En ik kan mij daar niet over beklagen, want ik bestond niet. En er is een periode waarop ik niet meer zal leven. En kan ik me daar ook niet over beklagen, want dat is het lot van iedereen. Het enige wat je kunt wensen, dat is dat dat ja, een beetje later komt. Dat je nog heel wat kunt doen. Maar voor de rest, ja. De dood, als je die kunt kiezen, dan kies je die dood die het minst pijnlijk is. En liefst zo laat mogelijk, dat we zeggen, zo lang als je nog behoorlijk kunt functioneren. Maar voor het overige heb ik met de dood geen enkel probleem. Het is gewoon des mensen. Het is niet alleen des mensen. Het is der planten en der dieren ook. Hè. Het is nu eenmaal zo. Ja, dat is het lot van ieder levend wezen. Het schijnt dat er bacteriën zijn die blijven voortbestaan. Maar eukaryotische wezens blijven niet voortbestaan. Nu gebruik ik een woord dat de meeste mensen niet verstaan, maar ze moeten maar een keer googlen. Ja. vraag hoe men zich, hoe men herinnerd wil worden. Dat is een vraag waar bijvoorbeeld Hugo Claus ook over gesproken heeft. En Hugo Claus die zei, ja, je moet niet te veel verwachten van herinnering. Hij zei, als ik ooit ergens een meisje mijn teksten leest en daar een beetje opgewonden van wordt, dat is al heel mooi. Nu, ik heb die ambitie niet, dat men van mijn teksten seksueel opgewonden wordt. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ik hoop dat sommige van mijn teksten nog enige tijd na mijn dood, want men moet daar niet te veel van verwachten, maar enige tijd na mijn dood sommige mensen kunnen inspireren of om verder, daarop verder te werken of zo. Of zelfs een levensvisie een beetje kunnen in opbouwen. Bijvoorbeeld, ik heb nu en dan al eens geschreven over het niet bestaan van God. En nu heb ik daar weer een boek over geschreven, over God. Hopelijk het laatste dat ik daarover schrijf. Wel, ik denk dat ik zou graag hebben dat er nogal wat mensen dat lezen om op die manier los te komen van de gedachte dat er zoiets bestaat als de God van de Bijbel of de God van de Koran, dat men tot het inzicht zou komen dat die God helemaal niet kan bestaan en dat men daar de rustige overtuiging van krijgt. Dat zou ik echt positief vinden. En dat kan nog een tijdje duren als de mensen dat blijven lezen en ja, dat er maar zoveel mogelijk mensen afvallen. Wij zijn geboren om de vraag, als je nu de vraag stelt, ja, waar gaan we naartoe? Wel, wij zijn geboren uit sterrenstof. Hè? Er is op een bepaald moment een explosie geweest van een ster. In die explosie zijn allerlei elementen gevormd. Na verloop van tijd zijn die elementen weer samengekomen. En uiteindelijk is daaruit ons zonnestelsel ontstaan en zijn onze planeten ontstaan. En uiteindelijk zijn wij op aarde daaruit ontstaan, maar wij zijn allemaal ontstaan uit sterrenstof. En vroeg of laat worden wij herleid tot sterrenstof. We zullen, ik zal hopelijk, als niemand dat belet, verast worden. Dan word je al een beetje gereduceerd tot stof. Maar wanneer onze zon ontploft, en dat gebeurt binnen x miljard jaar, zullen wij allemaal herleid worden tot sterrenstof dat dan weer in het heelal verspreid wordt. Dus wij worden niks anders dan sterrenstof, maar ons bewust wezen verdwijnt met onze dood. Definitief. Het is totaal ondenkbaar dat er na de dood zoiets als een bewust wezen zou blijven voortbestaan. Het is wel zo dat de mensen vanaf het eerste millennium voor Christus gedacht hebben, ja, de wereld is onrechtvaardig, de goeden worden niet altijd beloond en de kwaden worden niet altijd gestraft. En in India hebben ze daar het idee van de reïncarnatie opgevonden. Wie goed geleefd heeft, wordt herboren in een hogere toestand. En wie slecht geleefd heeft, wordt herboren in een slechtere toestand. En in het Westen, of vanaf in het Midden-Oosten, heeft Zarathustra daar een andere oplossing over gevonden. Namelijk, op het einde der tijden is er een wederopstanding van de doden, want Zarathustra gelooft in God, een Ahura Mazda, die in staat is dus de doden weer op te wekken. En daar zullen de goeden beloond worden, in Pairidaisa, het paradijs, daar worden ze beloond. En de slechten worden gestraft in de hel. Nu, die leer van Zarathustra is in de tweede eeuw voor Christus binnengedrongen in het Jodendom, want in het Oude Testament is men zeker dat er geen positief leven na de dood bestaat. De meeste christenen weten dat niet, hè? Dat volgens het Oude Testament er absoluut geen positief leven na de dood kan bestaan. Dat staat op talloze teksten in het Oude Testament. Maar onder invloed van Zarathustra is die leer van die wederopstanding vanaf de tweede eeuw ongeveer doorgedrongen en wordt vanaf de eerste eeuw na Christus nog het algemeen in het judaïsme verspreid en ook in het christendom, die dat heeft overgenomen, met daarbij de leer van de ziel na verloop van tijd, dat is dan de leer van Plato, dat er een onsterfelijke ziel is. En uiteindelijk is dat ook overgenomen in de islam. Maar het is niet omdat die leer van Zarathustra overgenomen is, omdat dat nogal aantrekkelijk is, het idee de bozen worden gestraft en de goeden worden beloond. Dat is zeer aantrekkelijk. Ja. Daarom heeft dat nogal veel succes gekend. Maar het wordt stil aan tijd. We zitten nu in de 21ste eeuw. Dat die sprookjes, ja, dat verdwijnt. Hè. Men zou kunnen denken, nu en dan, dat dat geloof er aan het groeien is. Maar ik denk niet dat dat het geval is in West-Europa. Ik denk bijvoorbeeld in Vlaanderen. En in België in het algemeen, in Wallonië is dat een beetje vroeger gebeurd, is het geloof aan onsterfelijkheid verzwakt hoor. Ik denk dat sinds de jaren 50 in Vlaanderen, in Wallonië eigenlijk sinds begin van de 20ste eeuw, en vroeger, maar in Vlaanderen sinds de jaren 50, als je een enquête zou doen daarover, dan zou je zien dat rond de jaren 50 daar nog zeer grote percentages van mensen geloofden in een leven na de dood, een positief leven na de dood, en nog een beetje angst hadden voor een negatief leven na de dood. Maar ik denk dat dat momenteel zeer sterk verzwakt is. Alleen is het zo dat de mensen van de islam nog altijd in die vrij middeleeuwse denkwijze leven, omdat in de islam alles aan elkaar gekoppeld is. In de islam mag je aan de Koran, je mag daar niets aan doen, omdat men ervan uitgaat dat is een onderdeel van God zelf. Dus je kunt daar geen letter of, geen zin, geen woord, zelfs geen letter aan veranderen, of je doet heiligschennis. En zolang men die opinie heeft, zit men daaraan vast. En wie dus begint daaraan te twijfelen, twijfelt automatisch aan heel de rest. Er is ook een achterstand op wetenschappelijk gebied in islamlanden. Je moet weten, in de islamlanden, wij hebben boekdrukkunst sinds 1450. Eerste drukpers in Egypte is daar toegekomen op het schip van Napoleon, rond 1800. Hè. Moet je voorstellen, wat een achterstand. En die achterstand wordt maar heel langzamerhand ingehaald. En wetenschappelijk onderzoek, dat dus op de Koran gericht is, kritisch, wordt in al die landen eigenlijk verboden. Mensen moeten vluchten. En dus zal het wel een tijdje duren voordat de denkbeelden daar gaan evolueren. Want er zijn ook heel veel christenen, mensen die zich christen noemen en die niet meer geloven in een leven na de dood. Ik ken een jezuïet, pater Leenaars, die dat gepubliceerd heeft. Dat hij niet in een, die denkbeelden dat onze persoonlijkheid als zodanig blijft bestaan. Nee, die zegt dan, wij blijven bestaan in God, maar niet als persoon, maar ergens in God. Ja. En anderen zeggen, wij blijven bestaan in de natuur, enzovoort. Maar die ideeën zijn in het Westen veranderd, in de Verenigde Staten wat minder. Hoewel dat nu ook begint te evolueren, maar je hebt dan nog zeer conservatieve christenen. Maar stilaan begint dat ook te evolueren. Maar dus als natuurlijk de invloed van de islam zou sterker worden, dan zou opnieuw dat geloof, en dat we zeggen in die 70 maagden in het paradijs, je kunt niet geloven, zo naïeve dingen, dat men daar tot in de 21ste eeuw in gelooft. Hè? Dat men pleegt dan zelfmoord, zoveel slachtoffers daarbij, en dan denkt men, nu gaan we naar 70 maagden, ja. Gelukkig zullen ze nooit weten dat er geen 70 maanden zijn natuurlijk. Of misschien ongelukkig voor hen, maar het is ondenkbaar dat men nog in zulke sprookjes gelooft in de 21ste eeuw. Dus de gedachte aan een leven na de dood is lange tijd een aantrekkelijke gedachte geweest, maar men moet inzien, er is nooit enig spoor van bewijs daarvoor. Wat zou ik op het einde van mijn leven zeggen? Misschien zou ik de mensen bedanken die van mij gehouden hebben. Dat denk ik, want wijze woorden, er zijn wijze woorden genoeg in de wereld. Hè. Men zei van Goethe dat hij zei meer licht. Maar achteraf bleek dat hij zei, volgende die bieten dat venster öffnen, dat is meer licht hineinkomen. Het venster open doen, dat er meer licht binnenkomt. En ze hebben dat wel meer licht, ja, zo laatste woorden. Ik ben niet zo pretentieus dat mijn laatste woorden enige betekenis zouden hebben. Maar wel zou ik de mensen willen bedanken die van mij gehouden hebben.
Dit hoor je in de volgende aflevering.
Als men een dergelijke wens zou uiten, moet men de toestemming hebben van de naasten, dat zij zeggen, we vinden dat ook, dat het leven voor jou niet meer leefbaar is. We vinden ook dat het beter beëindigd wordt. En dan moet dat volgens mij kunnen.